Goed, dan gaan we nu naar de schriftlezing. Gijs heeft gevraagd een deel te lezen uit Filippenzen 4 en dan de versen 4 tot en met 7. En daar staat: verheugt je in de Heer, altijd. Opnieuw zal ik beklemtonen, verheug je. Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbeden, met dankzegging bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Tot zover.
Mooi lied om zo met elkaar te gaan nadenken over het woord Gods liefde om je heen. En eigenlijk, je zou bijna willen zeggen van, wat willen we nog meer dan Gods liefde om ons heen? Gods liefde die in ons hart is uitgegoten. Dat betekent dat wij eigenlijk ook dragers en instrumenten zijn van God om zijn liefde bekend te maken aan elkaar, aan de wereld om ons heen. En dat is een zaak die niet altijd even makkelijk is. Om die liefde ook werkelijk niet als een kunstmatig iets met een tandpasta glimlach rond te lopen, maar gewoon echt van harte elkaar lief te hebben. God had en heeft ons werkelijk lief, zo lief zelfs dat, en Sigo zei dat al in het begin van de liturgie, dat hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. In de dood. Hij heeft hem overgegeven in de handen van mensen. En mensen zijn perfect in het kapotmaken van dingen. God is perfect in het opnieuw scheppen van dingen. En daarom heeft hij zijn zoon overgegeven in de handen van mensen die uit zichzelf niet rechtvaardig zijn. Hij heeft hem gegeven om te sterven voor ons. Zodat wij zouden leven voor hem. En in Christus ook in heerlijkheid een verwachting hebben die zo geweldig is. En daar kunnen we over nadenken vandaag. En voordat we dat gaan doen, zullen we toch Gods aangezicht zoeken. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier bij elkaar mogen komen. Dat u ons de gelegenheid geeft om elkaar hier te ontmoeten voor de dienst en zo met elkaar te mogen zingen, uw aangezicht zoeken in gebed en uw woord mogen openslaan. En Vader, het zal ons helemaal niet zeggen als u daar niet iets extra's voor geeft dan wat boven het menselijk denken uitstijgt. Dat u ons geeft een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we mogen groeien in erkennen wie u bent. En mogen diep mogen beseffen wat u wil is. Het goede, het welgevallige, het volkomene. U wil dat alle mensen gered worden. En wie zou we zijn? U die uit wie en door wie, tot wie alles is. Wie zou we dan kunnen zijn die u, uw wil, zou belemmeren om dat tot uitvoering te brengen? Dank u wel, Vader, dat u ons niet nodig heeft, maar ons wilt gebruiken. Dank u wel voor uw grote liefde en genade. In Christus Jezus' naam. Amen. Ja, het is een tekstje uit Filippenzen 4 voor mensen die het evangelie van Paulus regelmatig doorlezen. Is het een vrij bekende tekst. Verheug je in de Heer altijd. Nou, daar gaat het al. Dat hebben we niet zo altijd. En toch beklemtoont Paulus, verheug je. En waar komt dat dan vandaan? En dan gaat hij verder spreken over dat de Heer nabij is. Nou, dan mag je je afvragen, hoe is dan de Heer nabij? Wees in niets bezorgd. Oh, dat zei de Heer Jezus ook al tegen zijn Joodse broeders. Kan je door bezorgd te zijn een L aan je lengte toevoegen, zei hij. Ja, dat kan niemand. Nou, goed. Als je dat nou al niet kan, nee, zo'n klein stukje toevoegen. Waarom zou je dan bezorgd maken? Dan laat het nou aan God over. Zoek zijn gerechtigheid. En laat het aan God over. Want hij kent ons in al onze omstandigheden. Kijk naar de leliën van het veld, zei de Heer Jezus. Nou ja, ik denk dat de meeste vrouwen onder ons moeite hebben om zo'n prachtige lelie ook werkelijk ook na te kunnen maken in een borduurwerk of in een trui of wat dan ook. De natuur is zo prachtig en dat is nog niet, dat is nog maar het begin eigenlijk. Laat alles bekend worden bij God. En dan gaat het eigenlijk, de tekst die dan, waar ik dan vandaag met u over wil nadenken. En dat is een geheim hoor, dit. En de vrede van God die al denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus. Verzekerd bewaren. Alsof er een garnizoen soldaten om je hart gesteld is om die vrede op zijn plaats te houden. Ja, dat is heel bijzonder. Het is een geheim. Ik heb het al gezegd. En aan de andere kant is het geen onmogelijke opgave om daar te komen tot die vrede. En kijk, we kennen uit de geschiedenis veel mensen die met die vrede bezig geweest zijn. Ook in de praktijk. We kennen Gandhi uit India. Die probeerde door middel van vreedzame tegenwerking de Engelsen weg te krijgen. Er is ook er is geen godsdienst eigenlijk, het boeddhisme, maar dat is een filosofische manier van denken om tot vrede te komen. Anderen die proberen door in een grot te kruipen en daar in hun eentje over dingen na te denken. Dan hebben ze de stilte om zich heen en geen sirenes of wat dan ook. Dan keren ze zich in zichzelf om die vrede te zoeken. Allemaal manieren om een bepaald stukje vrede te krijgen. Maar hoe is het nou, is het ook mogelijk om vrede te hebben in alle rumoer en alle geroezemoes en alle dingen die om ons heen gebeuren, in het hele wereld gebeuren, of gewoon zeg maar als de buren de muziek te hard hebben aanstaan. Noem maar op, kleine en grote dingen om ons heen kunnen ons irriteren. En weg is onze vrede zomaar verdwenen. Laten we daar nou eens over nadenken, hoe dat zit. Een uitgangspunt is dat God ons nooit iets vraagt wat hij niet eerst gegeven heeft. Dus het gaat niet om onmogelijke dingen. In wezen is het zo dat God zegt, pas nou toe wat ik je gegeven heb. Gods zoon stierf voor vijanden. Nou, omdat hij stierf voor vijanden, is de vijandschap weggegaan en door zijn dood is daarvoor verzoening, of een ander woord, ja, een woord dat daar echt nauw aan verbonden is, vrede voor in de plaats gekomen. Als die vijandschap is weggedaan, en veel mensen voelen vijandschap, vorige week heeft Data gesproken, eigenlijk ook over het thema vrede. Vanuit Romeinen 5 vers 1, dat nu God ons gerechtvaardigd heeft, hebben we vrede met God. En dan komt er een vervolg op, dat die vrede leidt tot heerlijkheid. En dat gebeurt door moeilijkheden heen. En vandaag gaan we ons verdiepen over hoe passen we die vrede toe die God ons al gegeven heeft. De vijandschap is weg, dus als er iemand in deze zaal is die denkt dat God een hekel aan hem heeft, dan is dat een eigen gedachte, maar Gods woord zegt, ik heb je lief. En dan kan je kijken naar de omstandigheden en zeggen, nou ja, waarom win ik dan de staatsloterij niet? Ja, juist omdat hij je lief heeft. Denk ik dan maar. Anders, als hij vond dat het nodig was, dan had hij het gegeven. Dan waren we allemaal miljonair geweest. Dan zaten we allemaal op een onbewoond eiland. Nou ja, als het hetzelfde eiland is, is het ineens wel bewoond natuurlijk. Maar dan zaten we heel ver weg. En dan konden we met elkaar niet bidden, niet zingen, niet naar Gods woord. Dus het is eigenlijk maar goed dat we dat niet winnen. En als je het wel wint, gefeliciteerd. Ik hoop dat u er vrede mee heeft en krijgt. Maar God vraagt nooit iets wat hij niet eerst heeft gegeven. Nou, hoe kunnen we nou die vrede van God, als we die niet ervaren, het kan best zijn dat hier op een enkeling na misschien, mensen zijn, die hebben die perfecte vrede, zijn nooit onrustig, leven met alles om zich heen in een kalmte en in een stabiliteit. Ja, dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Maar ik moet mezelf ook uitleggen, begrijpt u? Ik heb er dagen over gedaan om daarover na te denken. Om in momenten dat het stormt, om dan toch vrede te hebben. Nou, God heeft ons dingen gegeven en die mogen we toepassen. Nou, een ding is bijvoorbeeld je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Nou, dus de eenheid van de geest is niet maken, maar bewaren. Het woord bewaren geeft al aan dus dat er iets is om te bewaren. God heeft het al gegeven. Hij heeft die eenheid al gemaakt. In de band van de vrede. Hij heeft de vrede al gegeven. We hebben net gezegd dat Gods Zoon, onze Heer Jezus Christus, is gestorven. En dat daarmee de vijandschap is verdwenen. En als de vijandschap verdwenen is, is het niet, eigenlijk niet anders dan dat er vrede tevoorschijn komt. Hij heeft ons vrede gegeven. Je beijverend. Nou, dat is een activiteit om ijverig te zijn, om te bewaren en om toe te passen wat God je gegeven heeft. Ik zou zeggen, praat er eens over. Met God. Dat noemen we bidden. En daar gaat dit gedeelte ook over. Hè? Dit kleine stukje, dat heeft het over alles bij God bekendmaken met dankzegging. Dat is bidden. Dat is eigenlijk, als je er de tijd voor neemt om te bidden, dan ben je net die man die in die grot zit. Helemaal in zijn eentje, samen met God. Dan is alles om je heen even verdwenen en je praat met God. De dingen die in je hart zijn, die leg je voor hem neer. Je overdenkt het. En op de een of andere manier, zeker als je Gods woord een beetje kent, dan geeft hij het dat die teksten vanuit zijn woord in je naar boven komen. Oh ja, oh ja. En dan, ja, dan is er een relatie met God, want God is een levende God. En wij mogen met hem spreken, met hem alles wat in ons hart gedacht wordt, overlegd wordt, mogen we hem bekendmaken. U weet toch dat Spreuken zegt wat uit ons hart komt, wat in ons hart overlegd wordt, daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Daaruit komt al ons handelen voort. Dus als dat hart in relatie is met God, en ik heb net al gezegd, hij heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten. Dus als het daar goed zit, omdat God het goed gemaakt heeft, dan komt daaruit voort ons gedrag. En dat is al een stapje. Hè? Ook over praktische dingen heb ik geschreven. Doe wel aan je vijanden, Romeinen 12, vers 20. Doe wel aan je vijanden. En dan denk ik altijd aan het verhaal van Elia en zijn knechtje. En die knecht die zei, al die legers die nu optrekken naar Israël, hoe moet dat? En toen zei Elia, God, laat u even zien wat ik zie. En toen mocht, ik geloof dat die Gehazi heette, die knecht, die mocht toen even zien en die zag de bergen vol met vurige paarden. En Elia bad tot God. En dat hele leger werd naar blindheid geslagen. Ja, is natuurlijk heel vervelend. Maar dit was tijdelijk. Het was om ze te helpen. Soms dan ben je blind en dan denk je wat vervelend en dan gebruikt God het om je te helpen. En Elia nam dat hele leger, al die blinde mensen, al die misschien wel tienduizenden, die nam die mee en die bracht die naar de hoofdstad van Israël. En daar deden ze hun ogen open. En toen zei de koning, moeten we ze in de pan? Lekker kruidkoek geven enzovoort. Hè? Snelle jellen geven. En ze kregen te eten en ze kregen te drinken. En Israël heeft in geen 40 jaar meer last van die mannen gehad. En zij niet van Israël. Nou, kan het nou beter? Nou, en daar denk ik dan aan. Hè? Als Paulus zegt, doe wel aan je vijanden. Soms dan denk je dat je vijanden hebt. Die het helemaal niet zijn, maar omdat jij het denkt, ben je al in de verdediging. Ga voor ze bidden. Ga voor je vader. Ja, is moeilijk. Is heel moeilijk. Weet ik. Maar God heeft het ook gedaan. En God heeft die liefde en die kracht daarvoor in ons hart gegeven, om zelfs voor onze vijanden te bidden. Als je straks een rechtszaak hebt, bid ervoor. Maar bid dan ook dat God het op de juiste wijze doet, zoals het rechtvaardig is. En maar bid voor je vijanden, dat kan helemaal geen kwaad. Doe voorbeden voor je familie, hè, in het geloof. De gelovigen zo, doen wij voorbeden voor elkaar. Dat is fantastisch als je dat doet. Dan kom je zondags hier binnen en dan ontmoet je nou net hem of haar voor wie jij gisteren voorbeden gedaan hebt. Nou, dan is het alsof ze nooit weg geweest zijn. Dan zijn ze zo dichtbij, want je hebt ze in je hart al meegedragen. In de ontmoeting die je hebt hier met elkaar. En misschien kan je zelfs bidden voor oudsten. Sommigen die hebben dat heel moeilijk ermee. Nou, bidden is een probaat middel. Want ik zou je dit zeggen. Als God een oudste niet pruimt, dan is hij zo verdwenen. Als jij een oudste niet pruimt, dan is het nog maar de vraag. Maar bid daarvoor. Als je het er moeilijk mee hebt, bid ervoor. He? Ze zijn wel ouder, maar ze zijn niet anders. Ze zijn precies hetzelfde. Maar Thessalonicenzen zeggen het, bid daarvoor. God past toe in jouw leven waar je ook voor bidt. En hij laat je bidden voor datgene wat belangrijk voor je is. En wat belangrijk voor die ander is. God is de God van de vrede. Nou, ik heb er een paar teksten onder gezet, die kunt u opschrijven als u snel bent. En anders kan je dat later nog een keer nakijken op het internet. Maar God wordt, ja, dat is gek met God, hè. Hij wordt niet gehinderd door enige stress. Waarom zou God nou geen stress hebben? Opschudding. Geen enkel probleem voor hem. Hij gaat niet ineens harder lopen of zachter lopen. Of denken van, hoe zit het en hoe moet ik dat oplossen? God is geen vliegende keeper. God is God. Alles is uit hem. En door hem. En tot hem. Hij is het begin, hij is het onderweg en hij is de voltooiing. God is niet uniek, die heeft een plan gemaakt. En dat voert hij gewoon uit. Want hij is kracht, de intelligentie, het woord zegt, de wijsheid die alles voort laat gaan zoals hij het zich voorgesteld heeft. En er is niets wat daar hem van kan afwijken. Want als er iets is wat het moeilijk maakt, dan heeft hij dat al van tevoren zelfs geregeld om het moeilijk te maken. Er zijn mensen in de geschiedenis geweest die hebben het moeilijk gemaakt. Ja, niet voor God, want God had ze zelf geroepen. Maar voor zijn volk Israël. En toch heeft God die mensen geroepen om tegenstander van hem te zijn. Waarom? Om te laten zien hoe machtig die is. Er komt straks in, en ik denk als ik zo om me heen kijk in de tijden en wat er allemaal gebeurt in de wereld, er komt straks iemand, dat noemt, de Bijbel noemt dat de wetteloze, of voor het volk Israël, voor gelovig Israël is het de antichrist. Maar die kan niet komen voordat God fluit, zegt van nou mag hij eindelijk, je hebt al eonen zitten wachten, bij wijze van spreken. Het is een mens die door de tegenstander volkomen in bezit is genomen en een koninkrijk op wil richten van menselijke wijsheid, van menselijke kracht en van menselijk falen. Daar komt het uiteindelijk op neer. Maar die man, die wetteloze, die antichrist, die mag niet eerder komen als dat God zegt, nou is het tijd. En dan heeft hij ons al beschermd en heeft hij ons weggenomen in heerlijkheid. En dan gaat het hier echt los hoor. Ik bedoel, dan moet je niet denken dat wat we nu zien in het Midden-Oosten, dat is echt niks dan. Het breidt zich uit over heel de wereld. Dan moet je niet verbaasd zijn dat de kometen wat dichterbij komen dan je lief is hoor. Er vallen bergen en sterren vallen in de zee. Al die dingen gaan komen. De natuur wordt ook door God beheerst. Maar God beschermt ons daarvoor. En het duurt maar heel kort om daarna heel lang, wel 1000 jaar volgen dan, op dezezelfde aarde, hè, dus die gaat voorlopig nog wel even mee. Hè, en ik weet niet of ze dan nog olie nodig hebben, of dat God zegt, ik heb een ander maniertje waar jullie nooit aan gedacht hebben. Maar die aarde die gaat gewoon nog 1000 jaar mee, maar er komt een hele korte periode waarin het heel moeilijk wordt. Wanneer namelijk de tegenstander, de machten en de krachten van de boosheid proberen God uit zijn schepping te verdrijven. Maar hij is niet bezorgd. Hij weet al, ze komen pas wanneer hij het zegt. En ze doen alleen maar binnen de grenzen die hij bepaald heeft. Daarom zegt hij, omdat hij niet bezorgd is, zegt hij tegen ons, wees in niets bezorgd. Hij is onze God. Hij is niet onze vijand, hij is onze liefhebbende vader. Hij is het die al die dingen op zijn plaats zet. Wees niet bezorgd. Het is de vrede van de God van de vrede. Dat is mooi, hè? De God van de vrede geeft vrede. Ja, anders, waarom zou die anders God van de vrede heten, hè? Het is de vrede van die God van de vrede die in ons is. Maar gebruiken we die vrede die hij al in ons gelegd, gebruiken we die ook? Nou, dat is nou eigenlijk het geheimpje van dit gedeelte. Ik heb wat teksten neergezet. Als je heel snel bent, ik heb je gewaarschuwd, dan kan je ze opschrijven. Maar dit zijn een aantal vindplaatsen waarin van God gezegd wordt dat hij de God van de vrede is. En die God van de vrede zijn met jullie allen. En de God van de vrede zal die Satan heel onder jullie voeten verpletteren in snelheid. Dat heeft God al beloofd nadat Adam en Eva uit de Hof van Eden verdreven waren. Hè? Dat die kop van die tegenstander, van die Satan, die zal verpletterd worden. En de God van de liefde en van de vrede zal met jullie zijn. Belofte. Hij zal met jullie zijn. En de God van de vrede, die zal met jullie zijn, wordt nog een keer gezegd in Thessalonicenzen. Mag nu de God van de vrede zelf jullie helemaal heiligen. Apart zetten. Heiligen, dat is apart zetten. Apart van al die mensen die geen vrede hebben. Die de vrede zoeken. Ik zal u dit zeggen. Ik denk als we een referendum gaan houden. Over wie wil er vrede. Over heel de wereld. Hè? Ook de pygmeën mogen meedoen. En de reuzen. Iedereen mag meedoen. Ik denk dat je ongeveer 99% voorstemmers hebt. Wij willen vrede. 1% is tegen. Nou, in een democratisch bestel zou dat betekenen, klaar, met de onvrede, het wordt vrede. Maar als we om ons heen kijken, iedereen wil vrede en wat hebben we niet? We hebben geen vrede. Het is altijd maar ellende. Het zijn altijd maar die haantjes die de kop opsteken, hè? Die macho mannetjes. of vrouwtjes, ze zitten er ook tussen. Hè? En die willen hun zin doordraaien en dan sturen ze vliegtuigen en noem maar op. Het is geen vrede. In Amerika zijn ze bezig met... Nou, het is wel voor verkiezingen voor iets. En als je dan die mensen elkaar de tent uit hoort schelden. Dat er leugenaars zijn. Nou, ja, dat is een beste basis om met elkaar vrede te hebben hoor. Het gebeurt gewoon. En ze zitten er allemaal zo naar te kijken van wie willen we kiezen. Maar God kiest gelukkig hoor. God stelt aan. En wij denken dat wij kiezen en God stelt aan. En op een gegeven moment stelt hij die man aan waarvan ik net zei. Die komen moeten wettelozen. En de kans is wel groot dat je hem dan zelf gekozen hebt. Dat denk ik wel. Die mogelijkheid zit er dik in. Maar de vrede van God, die is in ons en die wil bij ons zijn. Gods geest in ons. De geest, ja, dat is een heel bijzondere tekst. De geest doorzoekt alles, hè, 1 Korinthe 2 staat dat, ook de diepten van God. En het is ten diepste zijn eigen geest die zichzelf ontdekt, die zichzelf onderzoekt, wat zijn mijn motieven? God die laat toe dat zijn eigen geest zijn motieven onderzoekt en steeds opnieuw zal blijken dat zijn motief liefde is. Liefde is. En wij kregen de geest van God. Opdat wij zouden zien wat ons door God in genade is gegeven. En dan ga je spreken. Hè? Op een andere manier ga je met elkaar spreken. Dan ga je God als het ware Gods woorden gebruiken. Als kinderen leren praten, hè, kleine kinderen geboren. En als die leren praten, dan leren ze de woordjes die u zegt. Want ik zal u dit zeggen, een Chinees kindje, die zal nooit Nederlands praten. Want dat hoort hij niet. En pas als hij hier komt wonen enzovoort, hè, dan krijg je een bijscholingscursus. En dan, nou, doe maar. Maar een kindje dat praat zijn ouders na. Ik weet nog van een kindje van Ed en Elsbeth. Het eerste woordje wat ze zowat kon zeggen was hippopotamus. Weet je het nog, Ed? Ja, dat had je er geleerd, hè? Wat was het ook weer? Een nijlpaard, geloof ik, hè? Ja, dat kindje kon hippopotamus. Het is ook niet moeilijk voor een kindje om hippopotamus te zeggen. Wij hebben er wat problemen mee. Maar omdat vader en moeder dat op een grappige manier probeerden ze aan te leren. Hippopotamus, en daarna zei mama, zei ze dan. En daarna zei hippopotamus, papa. Nou, kan je zien hoe ze vond dat ze eruit zagen. Nou, in ieder geval, kinderen spreken hun ouders na. En gelovige mensen spreken hun vader na. We kregen de geest van God. En om ook te verstaan wat hij nou bedoeld om, en ook, kijk, ik weet niet of u in de gaten heeft dat met het wat onderuitgaan van de beschaving, ja, we denken natuurlijk dat het vooruit gaat, maar ten diepste gaat het helemaal onderuit die beschaving, want je moet dus horen wat mensen tegen elkaar zeggen. Nou, ze zeggen eigenlijk al niks meer, wat ze elkaar appen of tweeten of noem maar op. Facebooken. Als je ziet hoe kinderen hun leven echt kapot gemaakt worden door gepest en geplaagd. Dat praten we. Dat wordt gepraat in deze wereld. En u denkt dat de beschaving vooruit gaat? Nee, die gaat achteruit. Onze manier van praten met elkaar is aan het verloederen. En de manier waarop je praat, dat is de manier ook waarop je je gaat voelen. En als je dus kindjes hoort zeggen van, schelden of zo, of over iemand anders, oh, die is zo slecht, hè, zo'n klein kindje, dan wordt er thuis op die manier over die ander gesproken. En zijn dat nou de woorden van God? die zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten? Nee, dat is ons niveau van beschaving is dat geworden. Laten we gaan naspreken wat God zegt. En wat schrijft Paulus? Wie een dief was, die stelen niet meer. Efeziërs, geloof 4. Wie een dief was, die stelen niet meer, maar spannen zich liever in om met zijn handen enig goed werk te doen. Zodat een ander daar steun aan krijgt. En dan... Het letterlijke woord is verrot. Geen verrot woord, geen bedorven woord schrijven we, maar er zit een rotting in, een rottingsproces. Geen bedorven woord komt over je lippen. Dat schrijft Paulus. Toen ik een jaar of 34 was, dat is al heel lang geleden in ieder geval, toen voetbalde ik nog, in ieder geval in de kleedkamer, in de rust, er kwam van alles en nog. En dan heb ik gezegd, jongens, we zijn toch gezellig bezig met elkaar. Wist je dat dat scheelde de volgende keer? En na afloop, iedereen bier. Nou, geef mij maar een spaatje rood. Doe jij niet, ben je niet gezellig? Nou, ja, ik ben wel gezellig, maar daar heb ik geen bier voor nodig. Een spaatje rood. De keer daarna, 4 mensen. Spaatje rood, sinaas, tomatensap. Die namen geen bier. Waarom niet? Omdat ze zich achter iemand konden verschuilen die zich... Ja, gewoon zichzelf was. En dan, toen durfde het dus ook. Onze manier van praten, onze manier van doen, kan anderen moed geven. Als wij een woord van genade hebben, zegt Paulus, spreek dat dan uit. En uit je mond, wat in een opwelling mogelijkerwijs op het puntje van je tong ligt, maar dat gewoon uit, ja, naar de mens is. Dat gewoon je emoties, maar uit je mond, spreek een woord van genade. Bid voor je, zelfs voor je vijanden. Laat staan voor elkaar. Ook al is er soms een probleempje. Praat biddend, praat genade met elkaar. Want we kregen de geest van God dat we zouden zien wat ons door God in genade gegeven is. En die genade mogen we doorgeven en de liefde. Wat is nou vrede? Ik zei al, dan moet je natuurlijk in een grot gaan zitten. Of... Op een hele hoge berg. Het Goeroegebergte of zo. Daar moet je dan gaan zitten. En dan krijg je een stemming van kalmte en rust. Zonder verstoring of opschudding. Nou, dat is eigenlijk vrede. Waar heb u dat? Een stemming van kalmte en rust. Zonder dat dat verstoord wordt. Zonder dat er opschudding is. Die je hart weer in beroering zet. Nou, dat is bij God. Die laat zich door niets verstoren. Die is altijd in rust. Want hij heeft zijn werk gedaan. Hij kon die lekker rusten. Mijn moeder zei altijd, als ik mijn huiswerk niet wilde doen vroeger, van na gedane arbeid is het goed rusten. Nou, ik vond eigenlijk dat het andersom was. Ik vond het al prima rusten voordat ik enig arbeid of huiswerk gedaan had. Maar God heeft zijn werk gedaan. God heeft alles geschapen. En hij heeft alles bedacht en zijn gedachten, die worden gewoon uitgevoerd. God heeft, zoals we dat noemen, een plan of een voornemen van tijdperken. En dat voert hij uit in Christus. Dat begon dus dat Christus in zijn heerlijkheid alles in de steek liet, op aarde kwam en zelfs tot zonde gemaakt werd. Opdat wij zouden zijn gerechtigheid voor God. De vijandschap is weg. Rechtvaardiging is gekomen door het geloof van Jezus. En wij mogen leven zonder vijandschap. Maar God heeft het allemaal bedacht. En hij voert het uit. Dat is toch wat? Kalmte en rust. Nou, dat is misschien een heel gek voorbeeldje. Maar een kompas op een zeeschip. Nou, een zeeschip die maakt wel eens stormen mee en hoge golven. Ze kunnen geloof ik wel 20 of 25 meter hoog zijn, die golven. Nou ja, dan zelfs een grote zeeschip gaat dan toch wel een beetje dit doen. Nou is het zo dat een kompas moet eigenlijk stil hangen, moet horizontaal zijn. En zo'n kompas wordt dan op zo'n stampend schip, maar dat zit op een of andere manier opgehangen, dat het al die golven kan tegengaan. Ik heb hier een glas water. Oh, ik neem dat van Sigo. Die heeft eruit gedronken. Dan loopt het niet over. Maar kijk, water heeft een neiging om horizontaal te zijn. Een glas heeft... Maar het water blijft horizontaal. Nou, zo is nou een kompas opgehangen dat het altijd, hoe het ook wendt of keert... Nou, nee, laat ik me niet doen. Hoe het ook wendt of keert, dat al die schommelingen, het blijft recht. Het blijft kalm. Wij zijn, mag ik het dan het beeld overplaatsen? Wij zijn opgehangen, bevestigd in Gods vrede. En ook al gaat het zo, dat schip... Bij ons is het, blijft altijd horizontaal. Want God heeft die vrede in ons gelegd. Als het nou al, met zo'n zeescheepje kan. Hè? Hoe zou het dan zijn met scheepjes onder Jezus' hoede, zal ik maar zeggen. Hè? Dan mag dat toch bij ons ook plaatsvinden. Dat de stormen om ons heen niet die vrede en die rust aantasten. Zelfs onder zware omstandigheden. Een scheepskompas blijft gewoon zijn koers aanwijzen. Daar moet je heen. In alle rust en vrede met de storm om ons heen. Gods vrede gaat ons denken te boven, stond er, hè? Ja, is dan vrede, is dat nou maar aanvaarden wat je lot is, wat je overkomt? Je kan er toch niks aan doen. Je kan het niet veranderen. Is dat nou vrede? Nee, dat noemen we fatalisme. Dat is je machteloos voelen over alles wat je overkomt, over het noodlot. En in het Midden-Oosten wordt dat heel vaak gezegd. Zo is het. Ja, het zal best ook zo zijn hoor. Maar ik bedoel, ook met die mensen is God bezig. Maar dat gevoel, het maakt onverschillig. Ik kan er toch niks aan doen. Ik kan er niks aan veranderen. Ik kan mijn best doen, maar nee. Weet je wanneer Gods vrede ons denken erboven gaat? Wanneer we de overwinnende aanvaarding van ons lot genieten. God heeft ons een toekomst beloofd van heerlijkheid. En dan worden je gedachten worden stilgezet wanneer je je richt op God. Wat kan mij overkomen? Machtige, liefdevolle Vader en machtige God. Wat kan een mens mij doen, zei David. Wat kan een mens mij doen? U heeft alles onder controle. U leidt alles naar uw doel toe. En voor ons in uw oneindige liefde. En we verdienen er ook helemaal niets van. Maar God heeft ons daartoe bestemd al voor we geboren waren. Om dienbaar te zijn voor alle andere schepselen. Heeft hij ons uitgekozen. En gezegd, ik breng jullie eerst tot heerlijkheid. En dan gaan jullie in mijn voornemen, in mijn plan, een dienstwerk doen. Om uiteindelijk allen tot heerlijkheid te brengen. Nou, en die overwinnende aanvaarding van onze lotgenieting in heerlijkheid. Dat geeft nou vrede. Niemand neemt dat af, want God heeft je daartoe uitgekozen. God heeft je daartoe bestemd. God voedt je daartoe op. En die opvoeding, ja, dat kan wel eens door stormen heen gaan. Kijk, wanneer ze een schoen maken, een nieuwe schoen in een fabriek, hebben ze daar een machine voor. En dan zetten ze die schoen op. En die schoen wordt wel 10.000 keer zo heen en weer gefrommeld om te kijken hoe lang die het volhoudt. Hij moet het in ieder geval langer volhouden dan wij het kunnen. He? Op een gegeven moment slijten we wat, maar hij moet sterk genoeg zijn om al die testen te doorstaan. Nou, dat is met ons ook zo. God die beproeft ons wel eens. Hij test het. Vorige week heeft dat geklonken over Job. Maar wat het onderweg zijn is soms niet altijd fijn, maar wat God ermee bereikt is heerlijkheid. Dat Olympische Spelen komen eraan. Nou, ik denk, ja, ik zal me maar eens inschrijven. Ja, ik ben een beetje uit mijn evenwicht soms. En ja, als ik langer dan 100 meter hard loop, dan gaat het ook niet zo best meer. Maar ik schrijf me toch maar in. Want ja, wie weet, gaat het goed? Nou, maar zo is het toch niet. Ze oefenen. En dan hebben ze kans op een medaille. Tussen al die duizenden andere atleten in. Maar dit, ja, Ja, sommige schaatsers uit de tropen, die mogen dan komen omdat we er lol om hebben. Maar de kans om te winnen is niet heel. Je moet oefenen. En God test ons, God oefent ons. Alles is uit hem, hè. Alles is door hem. Nou, dat door hem, dat is dat onderweg. En alles is tot hem. En dat is dat einddoel. Hij brengt ons daar in die heerlijkheid. In datzelfde gedeelte wat ik net zei over God, dat Gods geest doorzoekt zelfs zijn eigen diepten, hè? De diepte van Gods motieven, liefde en heerlijkheid die voor ons op het oog heeft. Daarin staat, en dat is geheim, hè? Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En waartoe zelfs geen mensenhart is opgestegen. Ja, we zijn naar de maan geweest en we denken aan Mars. Waartoe geen mensenhart is opgestegen, de hoogste hemelen zijn te laag om God te bereiken. Want het is uit hem. Maar ons hart kan opstijgen wanneer God het meeneemt. Maar waar een mensenhart toe opstijgt, dat is ongeveer tot het plafond van onze slaapkamer. Maar God heeft iets bereid voor ons waartoe geen mensenhart, geen mens heeft het maar kunnen bedenken. Wat God gereed maakt voor onze heerlijkheid, voor hen die hem lief hebben. Nou, en omdat God zijn liefde in je hart heeft uitgegoten, heeft hij je lief. En die liefde werkt uit dat wij hem lief hebben. Ik vind dat zo prachtig, hè. Dat is Romeinen 5 vers 10. Als je dat leest, dan word je voorzichtig, langzaam en zeker steeds blijer. Dat God zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten. Wat betekent dat? Zijn liefde in mijn hart, dat betekent dat ik hem kan liefhebben. Hij heeft eerst gegeven. En met datgene wat hij ons gegeven heeft, mogen we wat gaan toepassen. Hem liefhebben. Maar niet alleen hem. Je kinderen. Hè? Je man, je vrouw. Je familieleden. En uiteindelijk komt het een keer zover. Je vijanden mag je liefhebben. Want Christus had zijn vijanden lief, anders was hij er nooit voor gestorven. Maar hij stierf voor zijn vijanden om ook met hen tot vrede te komen. Zou hij dan met ons, die geen vijanden zijn, niet iets geweldigs voor ogen hebben? Een vrede die alle verstand erboven gaat? Oh ja, waar is de saus? Wij waren van de week bij een Italiaan. Jasper was jarig. Ik dacht, we zullen eens flink uitpakken. We gaan naar een Italiaan. Weet je. Nee hoor, het was heel gezellig. En het was best een goede Italiaan. Je kon er zelfs nog meer krijgen dan alleen maar een pizza en een bordje spaghetti. Maar als je bij een Italiaan komt en je gaat daar spaghetti eten. En ze hebben er nou echt niks aan gedaan. Er zit niet van die heerlijke carbonara saus of bolognese. Of nou ja, ze hebben van allerlei sausen. Als dat er niet overheen zit, dan zit je maar een beetje smakeloos meel naar binnen te frommelen. Dat is niks. Maar wat had die nou gedaan? Hij had het gemarineerd. Die had niet gewoon, zoals wij dat misschien doen, even van die stengels in een heet water en we halen ze eruit en we gooien er wat tomatensap overheen en dan is het goed. Nee, hij had die stengeltjes, die had hij in een bouillon had hij die gekookt. En met die bouillon, en had hij een beetje knoflook in gedaan, als je ervan houdt is dat lekker. Maar ja, misschien mag je vragen van mag ik zonder knoflook, maar met, ik weet niet, peterselie of zo. Nou, maar hij had het in bouillon had hij het gekookt. En dat smaakte. Daar hoefde hij helemaal geen saus bij te hebben. Dat smaakte zo lekker. We kregen zelfs een tweede bordje. Dat was gewoon heerlijk. Nou, zo kan je iets smakeloos op smaak brengen wanneer je het marineert. Hè, noemen we dat dan. Wanneer het in een marinade, kan je ook met vlees doen. Sommige vlees, dat wordt een dag in een marinade gelegd. En dan trekken die kruiden en die smaakjes van die marinade, die trekken in dat vlees. En dan, als je ervan houdt tenminste, smaakt het zo heerlijk. Waarom zeg ik dat nou? Onze bouillon. Wij worden op smaak gebracht door God. In zijn marinade van de vrede. Ons spreken, ons gedrag. Het wordt op smaak gebracht doordat Gods vrede in ons haar werk doet. Liggen we een dagje te pruttelen daar in de bouillon van Gods vrede. En ineens komen die woorden van vrede en genade komen over onze lippen. Hoeven we niks voor te doen, want het is gewoon, het borrelt zo zachtjes aan, zo van binnen in ons hart, borrelt dat op een gegeven moment op. En dat het zelfs onze tong en onze gedachten bereikt. We worden op smaak gebracht. Dan heb je niet eens een menselijk sausje nodig van tandpasta's glimlach. Nee, het zit van binnen. Het is helemaal in ons doortrokken, die vrede van God. Hij heeft vrede gemaakt met ons. En dan gaan we praten op een manier waarvan de ander zegt, nou, dat is wat. Oh, vorige week zei hij, nou, 10 jaar geleden, maar nu, hè. God vraagt, heb ik al gezegd, hè, God vraagt nooit iets van ons wat hij niet eerst heeft gegeven. Oh, het wordt laat, jongens. Wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Kracht en sterkte. He, en dan gaat het over een wapenrusting uit Efeze 6, vanaf vers 10, zeg maar. He, en die wapenrusting die bestaat uit waarheid, bestaat uit gerechtigheid en vrede. Vrede, daar gaat het in dit gedeelte over. Vrede is een kanaal om Gods kracht en Gods sterkte in ons te hebben. En dan kunnen we stand houden tegen al die stormen die om ons heen gebeuren. En verder hebben we het geloof natuurlijk, het langschild van het geloof. En de helm van de redding en het kortzwaard van de geest en uitspraak van God en Gods woord. God weet al vanaf het begin hoe het einde zal zijn. En ieder detail daartussenin is bij hem gepland. Het is, God wordt niet door omstandigheden verrast zoals wij. Dat er ineens vliegtuigen overvliegen met bommen. Nee, God weet al die dingen. Hij heeft het van tevoren gepland. Want alles is uit hem, dat is het begin. En alles is door hem, dat is het onderweg. En alles is tot in hem, naar binnen in hem. Dat is de toekomst. We komen bij God terecht. Naar binnen in hem leidt alles. En dan mag je misschien bij jezelf denken, ja, het is zwaar. We zijn onderweg. Maar hij is in niets bezorgd. Moet ik dan wel in iets bezorgd zijn? Christus is ons leven. Hè? Colossenzen 3. Wanneer hij openbaar gemaakt wordt, zullen we ook met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid. Dat is de voltooiing die het eerst aan ons wordt geschonken, heerlijkheid. En vervolgens, uiteindelijk, is dat voor alle mensen. Misschien mogen we het volgende denken, hè? Als hij nou van het begin af al het einde weet. En ieder detail daartussenin is bij hem gepland. En dat alles uit hem is, mag je voor jezelf zeggen, ook ik ben uit hem. Ook ik ben door hem. Want niets kan ons scheiden, hè, van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. En ook ik ben tot in hem. Leven in heerlijkheid. Is dat nou toch niet iets van die vrede waarover we mogen beschikken, die al ons verstand te boven gaat? Tot zover.